Welkom bij de podcast Zeker Weten. Gesprekken met wetenschappers die in God geloven. Gaat dat samen, geloof en wetenschap? Vandaag spreken we een chemicus. Professor Dr. Ingenieur Krijn de Jong. Als jongere was hij atheïst. Nu graaft hij in de wetenschap en in de Bijbel.
We zijn hier samen met Marina de Haan namens Youth Opwerking. Hoi Marina.
Hoi, fijn om hier ook te zijn. En Krijn, wij gaan met jou in gesprek. Wij waren net al even in het lab. Wat ik me afvroeg, is het lab een plek waar jij vaker bent dan thuis?
Ja, dat is maar net hoe je het lab definieert. Echt op de zaal, hè, waar de experimenten gebeuren, daar ben ik helemaal niet zoveel. Want ik doe die experimenten niet zelf. Dat doen promovendi en studenten. Maar als je het hele gebouw meetelt en de campus, ja, dan zijn er wel dagen geweest dat ik veel uren hier ben, laat ik zo zeggen.
Ja, leuk. Wij gaan met jou in gesprek over wetenschap, maar vooral ook over geloof. Wat betekent geloven in God voor jou?
Ja, als je dat zo vraagt, Marina, dan is voor mij geloof heeft veel te maken met vertrouwen. Vertrouw ik iets of iemand? He, want we zeggen vaak, ja, ik geloof. En dan denk ik, interessant, ik ook. Hè? Iedereen gelooft wel iets of iemand. En ik geloof in iemand en dat die persoon is Jezus Christus. Dus voor mij is het heel erg op de persoon, zou je kunnen zeggen.
Ja, en nou heb jij in het verleden, ik wil de metafoor gebruiken van het graven, want jij houdt heel erg van graven. Ik neem aan dat je in je geloof graaft, maar ook in de wetenschap. Wat betekent dat graven voor jou?
Ja, graven betekent eigenlijk dat je dieper gaat dan het oppervlak. Hè, want inderdaad, graven, dat heeft voor mij veel betekenis. Als jochie, met een jaar of vijf begon ik daarmee, groef ik heel graag diepe gaten in de aarde. Hmm. Hè, dus dieper gaan dan het oppervlak. Wat zit er onder de dingen? Wat beweegt de dingen? En dat pas ik zowel toe in de wetenschap, maar ook in mijn geloof.
Ja, hoe pas je dat toe in je geloof?
Nou, door dingen niet zomaar op, ja, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, op face value te nemen. Hè? Van, oh, zo lijkt het. Als je bijvoorbeeld de schepping neemt, dan zeg je, nou, als je dat zo leest, dat is 6 keer 24 uur. Hè? Was de Heer klaar, hemel en aarde gemaakt. Maar dan lees je verder en denk je, ja, maar wat is eigenlijk een uur en een dag als de zon en de maan er nog niet is? Hè, want wij hebben een dag dat de aarde om zijn as draait en de zon gaat op en gaat onder daardoor. Wat is dan een dag als die zon er nog niet is? Oh, is het misschien niet 6 keer 24 uur? Nou, dat bedoel ik met spitten. Niet zomaar zeggen, ja, maar ik lees het toch letterlijk. Ja, dan zeg ik, nou, laten we dan eens kijken, onderzoeken.
Dieper graven.
Ja, dieper graven inderdaad. En ga naar de grondtekst, betekent dat voor mij ook vaak. En proberen te ontdekken wat er gezegd is in die tijd. En met die taal en die cultuur. En hoe dat dan vandaar naar hier te vertalen.
Ja. Het ging net al even over jou als jongen, dat je hield van graven. Maar je bent ook een poos niet gelovig geweest.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat klopt. Het was denk ik rond mijn 12e jaar dat ik ontdekte dat, zoals ik luisterde in de kerk, wij gingen elke zondag naar de kerk, daar werd gepreekt en ik mag zeggen uitgebreid, want er was een tussenzang.
Hè, dus dan weet, oh, wow.
dan weet je dat het degelijk is. Ja. En ja, op Die woorden die kwamen bij mij niet binnen. Of ze kwamen misschien wel binnen, maar ze werkten iets uit van, het is een structuur, het is een systeem. Je zou kunnen zeggen, het is religie voor mij. Ik zeg niet dat dat zo was voor degene die die woorden sprak, maar voor mij wel. Het werd een systeem. En dat systeem, dat knelde. Dat was vooral over wat er niet mocht.
Voelde
of wat je
dat
wel
benauwend?
Moest doen.
Voelde dat knellen benauwend?
Ja, ik vond het benauwend. Ik vond het ook niet eerlijk bijna, alsof het opgelegd was. En daardoor ontstond bij mij eigenlijk een soort weerzin om naar die kerk te gaan. Ik weet nog dat ik elke zondagmorgen op een gegeven moment enorm tegenop zag dat we dat deden, die gang. En dat ik tegen mijn ouders zei, ik ga niet meer mee.
Maar was het alleen de kerk of had je ook op een gegeven moment een soort conclusie voor jezelf getrokken van ja, er zal ook wel geen God bestaan?
Ja, dat gebeurde heel snel. Want ik ging dus van wat toen nog de lagere school heette, ging ik naar de middelbare school. En daar ineens ging voor mij het licht aan. Ja, daar waren de talen en daar was geschiedenis en aardrijkskunde, was biologie, er waren natuurwetenschappen. Fantastisch. Ja. Ik dacht, dat is het. Ja. Dat is het helemaal. En toen ging mijn graven verder
daar.
Precies,
ja. Ja. En daar was geen God? Of
en daar was helemaal geen God nodig, want de biologieleraar die legde uit, alles is ontstaan door evolutie. Ja. En de enige die zich daar nog een beetje tegen verzetten, dat zijn de christenen. Maar die moet je niet te serieus nemen.
Nou, die zijn nog niet zover.
Die zijn nog niet zover. En in de verdediging van het christelijk geloof, daar nam ik geen deel aan. Dus ik kon me daar prima in vinden. En was zo ook gefascineerd door ook de natuurkunde, de scheikunde, de wiskunde. Ik vond het echt fantastisch. Ook de literatuur. Ik was ook onze docent Nederlands, dat was fascinerend hoe hij ons liet zien wat literatuur was versus diepte in karakters en flat characters, et cetera. Dus ik was helemaal meegesleept daarin.
Vond u daar misschien wat je niet in het geloof vond, vond je misschien eerder in literatuur, in wiskunde?
Ja, want daar mocht je ongebreideld spitten. Ja. En als je vroeg van ja, uitverkiezing, waarom dat? Waarom heeft God zijn oog laten vallen op de een en niet op de ander? Ja, 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 God is almachtig. Dat vind ik geen antwoord.
Te makkelijk.
Te makkelijk, te snel. En dat soort vragen moet je maar niet stellen. Mm-hmm. Dat moet je geloven.
Yeah.
Dat is, dus ik vond nu een gebied waar ik ongebreideld mocht vragen en spitten en leren en dingen begrijpen en doorgronden. En in het geloof vond ik dat niet. Ja. Dus de keuze was snel gemaakt, zou ik bijna zeggen.
En die periode, die heeft iets van 7 jaar geduurd?
Ja, klopt. Ja. Dus dat was inderdaad van mijn 12e tot mijn 19e.
Ja.
En hoe was dat? Was dat bevrijdend of was het ergens ook beangstigend als dat hele wereldbeeld met een God opeens verdwijnt tot iets materieelers?
Ik weet dat ik een tijd terug was, ik een keer een dag van Ichtes en daar zei iemand tegen me, maar dat was toch wel dat was niet zo'n fijne tijd, denk ik, hè? Want toen was je God kwijt. Ik zeg, was een heerlijke tijd, je van genoten.
Vrijheid, ja, dat is te zien. Ja. 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 Maar die twee zijn wel weer bij elkaar gekomen.
Ja. Ja, klopt.
Ja, want wat ik me afvroeg, in die 7 jaar had jij het idee dat je God misschien niet nodig had? Was dat ook zo?
Nou, ik denk dat ik in mijn wetenschap, daar vond ik heel veel voldoening in. Ik was ook, als ik dat bescheiden mag zeggen, steengoed in al die vakken, talen of wiskunde. Ik vond het allemaal fantastisch en ik verdiepte me er helemaal in. Dus ik floreerde daar, ik bloeide helemaal op voor mijn gevoel. Dus inderdaad, ik miste daar weinig in. Maar waar ik ontdekte dat mijn beperkingen lagen, was op het gebied van relaties. Dus ik vond het moeilijk in sommige gevallen om aansluiting te vinden bij klasgenoten of bij familie of om werkelijk betrokken te zijn bij mensen. Of weet je, ik merkte ook mijn beperkingen en daar kon ik goed mee omgaan, omdat ik zo gefascineerd was door de wetenschap en de literatuur. Maar anderzijds voelde het, knaagde het wel.
Ja.
En daar was denk ik de opening, zou ik zeggen, die geloof ik God gebruikt heeft om mij weer te vinden.
Ja.
Of nou, ik denk niet dat hij mij kwijt was, maar ik was hem kwijt. Even ter correctie.
Kan je iets over dat opnieuw bekeringsmoment vertellen?
Ja, dat was dus in Utrecht. Ik ben opgegroeid in Oudorp, Goede Overflakkee. En ging dus naar Utrecht. Dat was nu nog 5 uur met het openbaar vervoer. Hè? Dus dat was dat was ver weg. Dan ben je nu bijna in New York in die tijd. En ja, dus ik kwam ook niet zo vaak meer in Oudorp. En ik was helemaal in Utrecht. Had daar een kamer en bij een hospita, et cetera. En op een avond, dat was nog in mijn eerste studiejaar, belden daar 2 studenten aan. En die vroegen mij of ze een aantal vragen mochten stellen over Jezus en over de Bijbel. En om redenen die ik nog steeds niet weet, zei ik, ja, kom maar binnen. Dus die 2 trappen op. Ik zat helemaal boven in het huis. En daar hebben we dus een avondje gesproken met elkaar. We zijn die vragen gesteld. En daar is het eigenlijk weer begonnen, kwam de opening. Want wat ik ontdekte bij hen, is dat ze niet zozeer spraken over een systeem, over religie, maar ze hadden het over relatie. Hadden het over een persoon, over Jezus. En dat was het verschil voor mij. En daar kwam de opening, denk ik.
Mooi.
Maar je was ook al een hele tijd in Utrecht, al aan het studeren, al wetenschapper in de dop. Of misschien was je toen al wetenschapper? Wanneer is dat moment eigenlijk dat je jezelf wetenschapper mag noemen?
Zeg maar wetenschapper in opleiding.
Ja, precies. En nu ben je al heel lang wetenschapper. Ja. Is dat moeilijk om dat geloof als wetenschapper ook vast te houden? Of...
Ik denk dat, dat heeft, er zijn allerlei fasen in geweest. Ik ben niet meer net na mijn studie, ik ben al een tijdje afgestudeerd, hè, met een knipoog. En dat betekent dat ik daar ook allerlei fasen in heb meegemaakt. Ik heb ook vastgehouden aan 6 keer 24 uur.
Oh ja?
En gedacht van ja, maar dat staat er toch. En er zijn ook fasen geweest dat ik het eigenlijk... gewoon maar heb gelaten voor wat het is, een aantal dingen in de Bijbel. En nu ben ik in een fase waarin ik weer wat meer intensief daarmee bezig ben. Dus ja, dat is in stadia gegaan, zou ik zeggen. En in dat opzicht zie ik er ook niet als één quick fix, weet je. Van zo, als je nou maar zo denkt, dan kan dat allemaal prima samen. Het is een levenslange weg waarin je soms denkt van, en soms denkt van, oh mooi, het versterkt elkaar. En soms denkt van, het is toch lastig.
Ja, ik denk dat het altijd een beetje is als een ontdekkingsreis.
Ja.
Dus je ontdekt weer iets. Soms twijfel je misschien ook. Maar dan graaf je door, dan vind je weer iets.
Ja.
Dat het echt die reis is die jij ook beschrijft inderdaad.
Ja, en dat is ook zo, Marina. Het is niet iets wat klaar is voor mijn idee. En nog steeds bepaalde bijbelgedeelten denk ik, ja, hoe zit dat nou? En moet je dat nou letterlijk nemen? En hoe is dat bedoeld in die tijd? En dat mag ook volgens mij. En om nog even terug te komen op jouw vraag van de bekering. Kijk, voor mij was op een gegeven moment, heb ik persoonlijk gekozen voor Jezus. Zo noemden we dat toen ik was bij Navigators en had je het over een keuze voor Jezus. Ja. Nou ja, dat was heel goed gedefinieerd wat je dan mocht of moest doen. Ik denk altijd dat gaat op heel verschillende manieren bij verschillende mensen. Maar voor mij betekent het letterlijk dat ik op een gegeven moment op mijn knieën ging, 11 juni 1974, op mijn knieën ging en zei, Heer, ik wil mijn leven aan u geven. En ik geloof dat Jezus altijd al bij mij betrokken is geweest, maar een speciale opening daarin gekomen is in mijn leven om daar ook van te genieten van die relatie.
Ja.
En ja, ik denk dat wel een heel belangrijk moment is geweest, waarin ik ook steeds meer ben gaan zien, het gaat om een persoon. Om Jezus. En misschien komen we er nog over te spreken, maar ik denk in het bijzonder het kruis van Christus. En ik geloof ook naarmate het kruis meer centraal staat in je geloof, dat alles eromheen kunnen we het over hebben. Ja. Weet je, als je aan het kruis gaat morrelen, dan wordt het belangrijk of het 6 keer 24 uur is of niet. Maar als het kruis werkelijk centraal staat, dan komt er een soort opening waarin je ook mag onderzoeken en eens een keer ernaast mag zitten, of het een keer goed mag hebben. Weet je, dat is dan minder belangrijk.
Genade. Maar wat betekent dat dan dat het kruis centraal staat? Is dat de opstanding van Jezus? Want het kruis, dat is dat Jezus stierf. Maar wat bedoel jij dan als je zegt het kruis moet centraal staan?
Het kruis gaat, het meest cruciale moment in de geschiedenis, geloof ik, waarin Christus gestorven is voor onze zonden, zoals we dan klassiek zeggen. Maar wat daar gebeurt is ten diepste, denk ik, dat Christus heeft het kwaad overwonnen. Het kwaad heeft definitief het moeten afleggen. En het koninkrijk van God breekt door. Nou, er zijn heel veel grote woorden, maar het kruis van Christus zie ik als het meest belangrijk moment in de geschiedenis. En die overwinning van Christus, waar ook de opstanding van Christus natuurlijk vol bij hoort, dat is zo bepalend dat als we daar ons als christenen op richten, dan, nogmaals, dan mogen we het over die andere dingen, mogen we gewoon van mening verschillen.
Ja, en dat is ook oké, hè, om te verschillen van mening.
Ja, Ja, ik zou zeggen graag, want dan kunnen we een gesprek hebben.
Precies.
Hè? Als we over alles eens zijn, dan zijn we het snel eens. Dus ik denk ook in die veelkleurigheid van de gemeente en van de christelijke wereld, dat daar, ja, dat vind ik heel, heel veel moois. Ik ben 4, 5 of 6 denominaties lid geweest.
Ja.
Prachtig, weet je. Heerlijk om over die akker van God, zoals ik het wel eens noem, te wandelen.
Mooi. Ja. En toch dat kruis, ik denk dan aan de opstanding. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld uw collega's hier op de Universiteit van Utrecht dat een heel raar verhaal zullen vinden.
Ja.
Een mens opgestaan uit de dood en daarmee de dood overwonnen hebben.
Ja,
hoe werkt dat hier in jouw werk met collega's? Hoe reageren die daarop? Krijg je daar lastige vragen over? Of vinden die dat een beetje raar?
Dat weet ik vaak niet. Omdat die gesprekken dan niet expliciet daarover zijn. Mm. Maar meer in het algemeen over christelijk geloof. En waar dat in uitwerkt in mijn leven. Maar ik heb, ik denk ook bewust. Ik denk nu even terug aan dat moment van Andries en de Wetenschappers. Ik zei, ik wil meedoen aan de uitzending. Maar dan wil ik wel eindigen bij het kruis. Dus de laatste shot is bij het kruis.
Ja.
Dat is de kern van de zaak. Dus dat heb ik ook daarin geprobeerd om het visueel bijna te maken. Want niet voor niets wordt in de Bijbel het wel een dwaasheid genoemd.
Ja.
Wie gelooft er nou in een God die zichzelf uitlevert aan mensen en voor hen sterft? Je kunt elke godsdienst doorgaan. Iedereen heeft wel een scheppingsverhaal.
Mm-mm.
Dus dat is blijkbaar niet de crux.
Dat is niet zo bijzonder.
Dat is niet de crux. Dat is niet het kruis. Het kruis is het unieke van het christelijk geloof. Dus daar mogen wij op wijzen met de wetenschap. Het is een dwaasheid.
Ja.
Maar vertel die dwaasheid maar, want die zal krachtiger blijken dan welke wijsheid ook van de wereld, zoals Paulus zegt.
Mm.
Dus ik denk dat we ook helemaal niet bang... Ik ben ook niet zo bang dat mensen dingen niet begrijpen. Want het is ook niet te begrijpen. Begrijp jij het? Dat God zich uitlevert voor ons om te sterven? Nee. Tenminste, ik vul het nu voor jou in, maar laat ik voor mezelf zeggen, ik begrijp het niet.
Nee.
Het is een wonder. Maar dat wonder mogen wij gewoon benoemen. En al draag je het maar om je hals, wat veel christenen doen. Prachtig. Getuig er maar van. In de wetenschap dat uiteindelijk daar ergens iets zal doorbreken.
En toch heeft wetenschap natuurlijk te maken met doorgraven, doorspitten, tot je wel iets begrijpt, want dan kun je er ook iets mee doen. En dit is iets waarvan jij zegt, ik begrijp het niet. Is dat niet, conflicteert dat niet met elkaar?
Ja, maar ik denk wel, daarvoor moet je ook iets aangeven van wetenschap. Hè? Wetenschap geeft verklaringen, wetenschap geeft een zekere controle over dingen. Dus daarom kunnen wij hier nu een podcast opnemen en kan iemand straks zijn telefoon aantikken en dan hoort hij dat. Dat is ook een wonder.
Eigenlijk maar, dat is een wonder wat hier gebeurt.
Dat is een wonder wat hier gebeurt. En dat kunnen wij voor een heel groot deel begrijpen en beheersen.
Ja.
Want deze opname, door alle kwaliteit van de mensen die er om ons heen staan en die al hun kennis, kunnen we dat straks zo hoorbaar of misschien zelfs stukjes zichtbaar maken. Dus dat is prachtig. En begrijpen we, beheersen. Maar we begrijpen niet alles en beheersen niet alles. Ik zeg alles tegen mijn zoon, die woont in Nieuw-Zeeland. Dan skypen we en zeg, zou het toch fijn zijn dat je nu even een kop koffie kon sturen.
Ja.
Maar dat kan dan nog niet.
Nee.
Dus in wetenschap ben je heel erg bewust van de grenzen, wat niet kan of niet begrijpt. Maar daar stap je overheen en daar blijf je mee bezig. En zo is het ook met christelijk geloof. Er komt altijd op punten waarvan ik denk, dat begrijp ik niet. Maar ik blijf er wel mee bezig.
Ja.
Ik heb een tijdje terug weer een boek gelezen. Het Verborgen Evangelie van Renier Zonneveld. Gaat helemaal over het kruis.
Ja.
En dan denk ik, fascinerend. Maar kan ik nou aan het eind, toen ik het boek uit had, zeggen, ik heb begrepen? Dan zeg ik, nee. Maar ik ben wel een stukje verder gekomen.
Ja, dat is dan toch weer die reis, hè?
Ja, dat is dat spitten.
Ja. En wetenschappers zoeken natuurlijk ook naar waarheid. Geloven is voor jou waarheid geworden op die bekeringsdag, denk ik, vooral. Word jij soms misschien onzeker omdat jouw collega-wetenschappers er anders in staan? Of het gewoon niet kunnen geloven?
Ja, er zijn zeker momenten geweest dat me onzeker heeft gemaakt. En... dat was dan voor mij vaak een aanmoediging om er wat dieper in te spitten. Hè? Dus ik denk ook nu, als ik aan de luisteraars van deze podcast denk, denk ik, nou, oké, mooi dat jullie luisteren, want daardoor verdiep je je in het onderwerp en ben je misschien straks in staat om net iets meer te reageren dan te zeggen, ja, dat geloof ik nou eenmaal.
Ja.
Hè, dat je iets meer kunt zeggen daarover en zo groei je steeds een klein stukje daarin. Maar ja, er blijven momenten van onzekerheid, die heb ik ook. Als iemand tegen mij zegt, nou, jij gelooft in een Jezus dan, en God die zich uitlevert uit liefde voor ieder mens. Hoe zit het dan met de zondvloed?
Ja.
Bam, daar zitten we dan.
Zo. Ja.
Ja. Dus dat zijn momenten dat iemand je mag, en denk ik zelfs soms moet, confronteren met de grenzen van ons begrip.
Ja.
Hè? Maar er zijn ook weer mensen die ook daar weer mee bezig gaan. Hè? En nadenken over, ja, wacht even, waarom hebben we daar eigenlijk aarde, dus Eretz in het Hebreeuws, waarom hebben we aarde vertaald? Waarom hebben we niet land vertaald? Maar vertrok Abraham uit zijn Eretz en hebben we land vertaald. Want het was toch wel handiger dan dat hij van de aarde zou vertrekken. Hè? Dus even heel kort. Yes. Dus een vertaalpunt dus. Hè?
Ja,
was dus, het wel de hele aarde die... Nou ja. Dus... Spit er maar eens in, maar ook confronterend. Dus als mensen ons confronteren met een God die geheel gewelddadig lijkt, of wreed, of wraakzuchtig, dan moet dat voor mij een vraag zijn van spit er nog maar eens wat dieper in. Je bent er nog niet mee klaar.
Ja. En als jij dat leest, ik had laatst een interview met een dichter. Hij heeft apocryfe psalmen geschreven. Hij is dus in 150 dagen alle psalmen doorgegaan. Maar als je alle psalmen iedere dag leest, dan kom je best wel heftige dingen tegen ook.
Die
ook dat je ook denkt van, oh, geloof ik hierin? Geloof ik dat God liefde is? Mm-hmm. Hoe zou jij daarop reageren?
Nou, fijn als je dat je afvraagt. Hè? Want wat ik zou bijna zeggen, het lastigste vind als mensen gewoon zeggen, ja, maar het staat er toch.
Ja, ja.
Hè, dan blijf je aan het oppervlak. Mag ook. En als je daaruit kunt leven en prima. Maar ik heb dan behoefte om te zeggen, laten we eens even wat beter naar die psalm kijken. Wat is hier gebeurd met de vertaling? Wat is het is geland in die tijd. Hè? De Calvijn, de Accommodatio Dei. Ik noem het wel eens, God ging door zijn knieën. Om dingen te zeggen die mensen in die tijd konden begrijpen. Waar wij nu geen snars meer van begrijpen, omdat we een andere tijd leven. Mm-hmm. En waar we dus echt hard moeten werken om te kijken, waarom is dat toen zo gezegd? Maar wat zou Jezus nu gezegd hebben? He, want Bonhoeffer heeft gezegd, de psalmen zijn ook, kun je lezen als de gebeden van Jezus. Dus wat zou Jezus nu gebeden hebben voor de wereld? Dat konden wel eens andere gebeden zijn, andere woorden, andere context dan toen.
Ja.
En daar zit dus een hele opdracht voor ons. Als wetenschappers, als theologen, als, vul maar in, sociologen. Om te kijken van, hoe kunnen we daar nu toch de vruchten van plukken, zou ik bijna zeggen.
Maar het is wel een spannende manier om met de Bijbel om te gaan. Door daar wel dieper op door te graven en niet gewoon maar te zeggen, ja, het staat er toch en we doen het er maar mee.
Ja, ja. Ja, ik vind dat spannend, maar ik vind dat dus heerlijk, want daardoor wat ik op de middelbare school ontdekte, ik mag voluit spitten in de wetenschap, dat ik ook op een gegeven moment ontdekte, maar ik mag ook voluit spitten in de Bijbel en voluit spitten in wat een relatie met Jezus inhoudt en daarin oefenen en luisteren naar Gods stem en weet je, en doe het maar eens dat het nergens op slaat en de volgende keer leer je. Dus, ontdek, experimenteer. En natuurlijk luister ook naar wat anderen daarin geleerd en ontdekt hebben. We kunnen nooit in isolatie dat doen. Maar ik denk wel, voor mij maakt dat het juist voor een wetenschapper heel aantrekkelijk om te geloven.
Ja.
Als dat niet zou mogen, als je bijvoorbeeld, neem de Koran, dat de moslim toch de neiging heeft te zeggen, elke letter is precies zoals het er staat en geïnspireerd en daar mag je absoluut niet aankomen.
Mm-mm.
Ja, als dat zo is, dan denk ik, wie ben ik? Ik bedoel, hè, dan moet ik het ook nog in het Arabisch lezen. Dus dan wordt het al ingewikkeld. Dus ik voel dan geen enkele vrijheid meer om op ontdekkingstocht te gaan.
Ja. En als het nou gaat om de Bijbel, ik moet dan bedenken, jij bent chemicus. Het eerste wonder dat Jezus deed was water in wijn veranderen.
Ja.
Dan zou je Jezus misschien ook een soort chemicus kunnen noemen. Maar hoe kijk je naar zo'n wonder dan bijvoorbeeld?
Ja, dat is een wonder waar ik gewoon weinig over hebt nagedacht en op gestudeerd. Dus jammer, ik neem het even oppervlakkig, weet je.
Ik had het wel interessant gevonden hoe dat zou gaan met die moleculen niet, en zo.
Ja, precies. Dus ik zou dat best nog wel eens een keer in die zin willen onderzoeken. Maar hier heb ik de neiging om te zeggen, nou, in ieder geval leert het mij dat Jezus van een goed feest hield.
Ja.
En dus ik ga maar snel naar de toepassing, weet je. Of naar dat het iets laat zien van het karakter van Jezus. Bovendien is de beste wijn ook. Hè? Dus dat is ook
nog.
Het is niet een beetje van wat aanrommelen. Dus het laat iets zien van de kwaliteit. Dus ik pak dat vooral op wat het laat zien over het karakter van Jezus.
Ja.
En de chemie laat ik even rusten, weet je. Hoe zit dat en hoe en is dat... Nou ja, inderdaad zo'n wonder of was daar speciale aanvoer van? Of weet ik gewoon niet, hè? Maar dan zou ik dan echt eens mee bezig moeten gaan. Ja. En soms doe ik dat dus ook met onderwerpen. Dan pak ik ze gewoon beet en denk ik, Heer, ik laat u niet los voordat u mij zegent. Weet je, dat is Jacob. Ik wil een zegen ontvangen en niet alleen maar van, oh ja, nou, zo zit het dan. Ja. Maar dat heb ik met dit niet gedaan.
Jammer.
Ja, ik vind het ook wel. Ga ik misschien een keer doen.
Lees jij de Bijbel meer als mens of meer door de bril van wetenschapper?
Interessante vraag, Marina. Ik denk toch allebei. Waar ik erg steeds zoek om wel dingen bij elkaar te houden. Hè? Niet op zondag christen en op maandag wetenschapper.
Precies.
Dus voor mij is het wel erg verweven met elkaar.
Ja.
Dus ik denk dat ik het ook wel met een wetenschappelijke aanpak lees. Van, weet je, de dingen niet zomaar op het eerste gezicht interpreteren, maar proberen daar toch een stukje in te verdiepen.
Ja. En komt het ook dus wel eens echt in conflict met elkaar? Heb je ook momenten gehad dat je dacht, ja, hier kom ik gewoon niet mee uit de voeten? Als het gaat om iets in de Bijbel of iets...
Ja, ik heb wel eens gezegd, voor mij is niet zozeer het conflict tussen wetenschap en geloof, maar meer tussen wat ik in de Bijbel tegenkom en het karakter van God.
Okay.
Dus waar we het net even over hadden, wat voorbeelden zoals de zondvloed, et cetera. Hoe zit dat nou en hoe verbinden we dat met een God die zo ver ging in liefde dat hij zijn eigen zichzelf liet martelen en stierf en weer opstond voor ons, om ons te redden als mensheid. Nou, dat is een ongelooflijke betoon van liefde. En waarom ga je dan op een ander moment... Hè? Dus dat zijn de vragen waar ik meer mee worstel. En de inconsequenties, wat lijkt schijnbare inconsequenties in het christelijk geloof, dan geloof en wetenschap.
Ja, dus jouw wetenschappelijke aard komt meer op zo'n moment naar buiten dat je dat gewoon wil doorgronden.
Ja,
bij elkaar
precies,
wil brengen.
Precies.
Ja. Dat je niet zomaar loslaat en doorspit.
Ja.
Oké.
En we zijn hier nu op de universiteit, een plek waar jij heel regelmatig bent. Wij geloven ook in de Heilige Geest. Past de Heilige Geest hier binnen? Of hoe breng jij misschien de Heilige Geest hier binnen?
Ja, ik denk aan de woorden van Paulus, hè, dat ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus als ik hier binnenkom, of als Roy hier binnenkomt, of een ander christen, dan komt de Heilige Geest dus ook. Hè, dus ook dat zie ik als heel erg verbonden met elkaar. Dus wat ik ook zeg of doe, hè, de geest woont in mij, die heb ik ontvangen als een onderpand, zegt Efeze. Dus ja... Dus in die zin denk ik dat inderdaad zo is.
Ja, mooi.
Ja, want dat is natuurlijk, het kan twee kanten opgaan. Hè? De wetenschap, het feit dat jij wetenschapper bent en gepokt en gemazeld bent in dat graven en spitten, dan neem je mee naar je geloof, naar hoe je met de Bijbel omgaat. Maar andersom kan het misschien ook wel, dat je als gelovig man hier werkt en met die hele kleine steentjes bezig bent in die super smalle staafjes en... Ben je ook wel eens dan bijvoorbeeld super verwonderd over wat je aantreft in de schepping? Want dat, of breng je in die zin niet zo je geloof mee naar je werk?
Wetenschap is dus een breed veld. Hè? Dus als je in de natuurkunde zie je, of in de astronomie bijvoorbeeld, dat je de sterren bestudeert, zwarte gaten. Nou ja, dan bestudeer je eigenlijk wat er al is.
Ja.
Hè? Ik ken niet een fysicus die in staat is geweest om een zwart gat ook hier op aarde te maken of zo. Dus dat is iets bestuderen wat er al is. Wat wij als scheikundigen doen, is dingen maken die er nog niet zijn.
Ja.
Dus de verwondering zit er meer in dat ik het kan maken dan van het is al in de schepping, want het was er nog niet.
Ja, ja.
Wij maken katalysatoren in mijn geval en die waren er gewoon niet. Voor zover wij weten, moeten we dan ook altijd heel precies bijzeggen als wetenschappers. Maar dus dan zie je iets in de elektronenmicroscoop en dan zie je een structuur en een materiaal en denk je, dat was er nog nooit.
Ja.
Wauw.
Ja.
Dat je zo, daar word ik helemaal enthousiast van, dat ik dan dat heb kunnen doen samen, altijd bijna altijd in een team met mensen, andere mensen. Maar hebben bedacht, hebben gemaakt en dan ook klopt het wat we hebben bedacht. Weet je, dat is een fascinerend proces. Dus ik zie het meer dat God heeft de grote schepping gedaan en ik als mens heb een mandaat om kleine scheppingsdaden te doen.
Hmm.
En dat hoop ik dat het in de verlengde is van zijn scheppingsdaden, namelijk het komt voort uit liefde en het bedoelt om nog meer liefde te brengen. Hè? Dat het goede dingen brengt voor de maatschappij, voor de mensen, voor de economie.
En maakt dat dan uit wie dat doet? Of dat iemand is die, nou ja, gelooft in de Heilige Geest, wat er dan uitkomt? Ik bedoel, je kunt heel veel met wetenschap en ook en met chemie, ook dingen die niet zo in lijn met Gods schepping zijn natuurlijk.
Ja, ja, maar daarvan zeg ik vaak, Eline, dat dat te maken heeft met het wat je ermee doet.
Ja.
Dus wij maken iets. Dan heb je een katalysator in ons geval. Of je hebt een nieuw medicijn. Maar als je daar te veel van neemt, vergiftig je iemand. Dus je kunt ook vaak als gif gebruiken.
Ja.
Dus wat doe je ermee? Wij kunnen ammoniak maken. Kun je kunstmest maken. Kunnen meer mensen krijgen voedsel. Maar je kunt hetzelfde molecuul gebruiken. Je maakt explosief en je gaat er bommen van maken.
Ja.
Dus je kunt vaak in hoe je het gebruikt zit de keuze, meer dan in het feit dat je het maakt.
Ben je nooit bang geweest dat je iets maakt waarvan je dacht, oeh, maar dit is zo krachtig, dit kan ook wel eens heel fout gebruikt worden?
Nou ja,
dat je haast een beetje bang bent voor je eigen scheppingskracht.
Ja, nou dat is inderdaad wel hè, dus wij hebben katalysatoren gemaakt, dan kun je op basis van grondstoffen, kun je dus plastics maken, maar dan niet uit aardolie, maar uit andere grondstoffen. Nou, als je dan bijvoorbeeld, we hebben toen gebruikt, je doet het uit een wilgetak, gewoon snoeiafval uit de tuin, kun je nu je plastics maken in plaats van aardolie. Dat is mooi. Maar je kunt ook op andere plekken op aarde zeggen, nee, ik gebruik steenkool als grondstof, maak dan weer opnieuw die plastics en dan maak je ontzettend veel CO2 als bijproduct. Dus,
ja,
dus enorm veel broeikasgassen door diezelfde katalysator.
Mm.
Dus de ene, dan verlaag je de CO2 productie en de andere toepassing verhoog je hem.
Ja.
Ja, maak je meer CO2 dan dat je het uit aardolie zou maken. Nou, dat zijn dus momenten dat je denkt, ja, oké. Okay, dus nu hangt het er maar vanaf wie hem gaat gebruiken, die vinding. En dan zit je wel op met dat soort dilemma's.
Ja. Kun je dan ook je een beetje inleven in God de Schepper, die ook ons mensen maakte? En dat is ook maar wat die mensen gaan doen. Er wordt natuurlijk vaak als een soort van argument tegen God. Of mensen hebben daar moeite mee, hè, dat er zoveel lijden is op aarde, wat mensen elkaar allemaal aandoen. Dat is natuurlijk ook een resultaat van Gods schepping. Hij heeft ons mensen gemaakt en mensen doen elkaar soms vreselijke dingen aan, maar kunnen ook leven voortbrengen en heel mooie dingen maken. Dat is natuurlijk ook bij hem eigenlijk het resultaat van zijn scheppingswerk geweest.
Ja, klopt.
Ja. Dat je het
dus
ook weer moet loslaten.
Ik denk ook dat het komt, de mens heeft natuurlijk vrije keus.
Ja.
Dus de mens kiest welke richting.
Ja,
er zit dus inderdaad het element in van dat we keuzes kunnen maken en we kunnen er goede dingen mee doen. Ook met Gods schepping direct kun je goede dingen doen, maar je kunt ook er slechte dingen mee doen. Wel, ook daar heb ik de neiging dan toch even in te spitten. Hè? Want dan denk ik, ja, maar ik kies er niet voor of ik ziek word. Ik kies er niet voor
precies,
of ik bij een aardbeving aanwezig ben.
Nee.
Dus er gebeuren ook heel veel dingen waar ik niet voor kies. Mm. En die ook in ieder geval vreselijke dingen veroorzaken. Dus het is een hele moeilijke.
Yeah.
Het kwaad, het lijden.
Yeah.
Dat zijn hele grote thema's. En misschien ook een beetje buiten dit. Dat gaat te ver voor deze podcast. Maar ik denk wel dat de keuzes die wij maken, dat die invloed hebben.
Ja.
Ja, Krijn, jij zegt geloof en wetenschap leggen de wereld samen beter uit. Klopt dat?
Ja, kijk, als je het alleen met de wetenschap moet doen, dan moet je wetenschap ook je geloof worden.
Hmm.
Ik gebruik wel eens de zin, het probleem tussen geloof en wetenschap ontstaat eigenlijk op het moment dat wetenschap je geloof wordt. Als je uitspraken kunt doen die alleen maar gebaseerd zijn op geloof en niet meer op wetenschap zelf, dan ontstaan de problemen. Hm. Een beroemde astronoom, Carl Sagan, die zei eens, de kosmos, alle materie die we kunnen waarnemen, dat is het enige wat er is en het enige wat er ooit zal zijn. Ja, dat mag hij van mij zeggen, maar dan is hij geen astronoom meer. Hij was wereldberoemd astronoom. Dan is hij dus een gelovig iemand. Ja. Hij gelooft dat er nooit iets anders zal zijn dan materie.
Ja.
Dus hij kiest ervoor om zijn wetenschap te gebruiken als geloof en ontspoort dus volgens mij. En daar ontstaat een conflict. Want die laatste uitspraak, er zal nooit iets anders zijn. Dan zegt hij, ja, maar Jezus komt terug. Nee, zegt hij, want het is alleen maar materie, alleen maar wat je kunt zien.
Ja.
Ja, dan heb ik dus een conflict met Carl Sagan. Maar als hij dat laatste niet had gezegd, als hij zegt, nou, materie is alles wat ik kan waarnemen.
Hmm.
Dan zegt hij, nou, ik ben het met je eens.
Klopt.
Ja. Helemaal geen probleem.
Ja.
Dus het is vaak dat je een stap te ver gaat. Maar dat doen wij als christenen ook.
Wanneer doen we dat bijvoorbeeld?
Dat doen wij als wij onze geloof wetenschap maken. Hè? Ik gebruik weer een voorbeeld uit de astronomie. Toen in de 16e eeuw Copernicus zei, nou, ik heb nog eens goed gekeken naar al die bewegingen van de sterren, de zon, de maan. Ik denk dat het wel eens kan zijn dat de aarde om zijn as draait. Toen zei Calvijn, groot theoloog, wat een dom geklets. Die Copernicus, die heeft er totaal geen verstand van. Maar lees maar in de psalmen, daar staat de aarde staat vast. De aarde beweegt niet. Zo legde hij. Dus hij gebruikte zijn geloof, psalmen, prachtige poëtische woorden die daar staan over de wereld die vaststaat, waarmee bedoeld wordt, dat is een solide basis om te leven. Maar dat betekent niet wat er niet bedoeld, hij beweegt niet. Het is geen natuurkundeboek.
Mm-hmm.
Maar toen de natuurkunde liet zien, hij beweegt, ja, toen ging Calvijn dus onderuit. Dus die gebruikte zijn geloof als wetenschap. Slecht idee. Mm. Niet doen.
Gebeurt dat nog wel eens? Zie je dat nog wel eens om je heen gebeuren bij christenen, dat ze hun geloof als weten?
Ja? Ja, absoluut. Kijk, ik heb maar uit de 16e eeuw een voorbeeld gekozen, anders krijg je
ruzie. Veilig.
Maar als je dichterbij komt in de tijd, dan zie je natuurlijk ook die 6 keer 24 uur. Als je dat zegt, dat mag je van mij zeggen. Maar dan gooi je dus de hele geologie met alle fossielen, et cetera, die gooi je gewoon op de vuilnisbelt. Ja. En dan gebruik je dus je Bijbel als vervanging voor geologie. Niet doen, zou ik zeggen. He, dus mensen zeggen, ja, de Big Bang, daar geloof ik niet in. He, zoals Fischer mooi zei, eerst was er niets en toen ontplofte het ook nog. He, dus christenen kunnen het ook nog belachelijk maken, de Big Bang. He. Daar zijn ze heel goed in.
Ja.
Ze, want dan neem ik even afstand hoor. Want dan denk ik, onthoud nou dat een Rooms-Katholieke priester voor het eerst op het idee kwam, op het idee dat er wel eens heel lang geleden een oerknal kon zijn geweest. Dat was christen, hè?
Zo, ja.
En dan zeggen mensen, ja, nee, maar ik geloof daar niet in, want ik geloof dat... Nou, prima. Dan zeg ik, gebruik dan ook niet meer je Google Maps.
Ja.
Want Google Maps maakt gebruik van dezelfde correcties die we gebruiken om uit te rekenen dat de oerknal waarschijnlijk 13,7 miljard jaar geleden plaatsvond. Dus als je dat niet gelooft, zit je zo in het weiland. Hè? Want dan lopen die wegen gewoon net even anders. Ja, dat is vervelend. Dus dan moet je wel consequent zijn. Hè? Als je zegt, ik geloof niet in de oerknal, dan moet je ook niet geloven in Google Maps.
Ja.
Dus nou, dat zijn allemaal voorbeelden dat je dus christenen ook vandaag de dag nog allerlei grappen en grollen over wetenschap. Ik zou wel eens, ja, ook in de kerk. Dan is er een dominee die een uitspraak over doet van ja, de wetenschap. En dan denk ik, ja, meneer, mevrouw, dat is gewoon niet terecht wat je nu doet. Want je spreekt helemaal niet als wetenschap. Je spreekt als gelovig iemand. En ja. Je bent je geloof aan het gebruiken om wetenschap een veeg uit de pand te geven. Doe dat nou niet.
Nee, ze zijn dus sterk samen, naast elkaar.
Ja, dus hou ze bij elkaar en leer van elkaar. Want op dat moment hoef je dus niet te roepen, de materie is het enige wat er is, zoals Carl Sagan deed. Je hoeft ook niet te roepen, nou, de aarde staat vast, zoals Calvijn. Je kunt gewoon zeggen, oh, vertel eens, hoe lees jij het boek van de Bijbel? Want dat is wat de theoloog doet. En de ander zegt, oh, ik heb een boek, dat gaat eigenlijk over hetzelfde, maar het is een boek van de natuur.
Yeah. Yeah.
En dan ben je in gesprek.
Yeah.
Wat lees jij in dat boek? Oh, ik lees dit. Oh, dat is interessant, laten we het over hebben.
Ja.
En dat maakt het spannend en ook, vind ik, een meer compleet verhaal dan dat je één van beide boeken kiest.
Hoe zie jij het begin?
Ik denk en geloof dat het begin van alle dingen is God zelf. Hè, zoals iemand dus mooi zei, er was geest voordat er materie was. God is geest. Hij is aan het begin.
Maar geloof je dan niet in de evolutietheorie?
Ik geloof in de evolutietheorie. In de zin dat wat God begon ontwikkeld is. En zich ontwikkeld heeft. Maar zoals Darwin een boek schreef over de oorsprong van de soorten en niet de oorsprong van het leven. He, dus Darwinisme gaat over de ontwikkeling van de soorten, van de planten, van de dieren. Maar ik denk dat evolutionisme is dat je dat extrapoleert, dat je dat er helemaal doortrekt en zegt, daarmee kunnen we ook de oorsprong van het leven verklaren. En dat is een hele grote sprong. Dat is ook weer zo'n geloofssprong.
Ja.
Dus evolutionisme noem ik religie. Zelf geloof ik dat God betrokken is in het ontstaan van het universum. En het gestart is, om zo maar eens te zeggen. Betrokken is bij de mens. Betrokken is bij het ontstaan van het leven.
Mooi. Dankjewel.
Heel mooi. Bedankt voor dit gesprek.